Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Schonewille voor. De bloemen van deze dag gingen naar Arenda Romein Arends van het Katsland. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 139 vers 1. Niets is er op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 139. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is tot in eeuwigheid en die nader zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen verder zingen uit Psalm 139 en we zingen nu vers 2. Psalm 139 vers 2. willen vanavond in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk het geloof belijden in onze grote God. En nadat we dat hebben gedaan, willen we ons klein maken voor hem. En dat willen we doen met lied 485 uit Weerklank 1, 3 en 5. God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn, vervallen aan het duister. Maar dan, eerwaar dan heen, tot u alleen. En wat verder volgt, dat is lied 485, 1, 3 en 5, naar de belijdenis van ons geloof. En een ieder belijde met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria. Hij is het die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd is, hij is gestorven en begraven, hij is neergedaald tot in de hel, hij is in de Godverlatenheid geweest, verlaten van God en mensen, maar hij is het die op de derde dag is opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader en van waar hij komen zal. En hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Dan mag je naar elkaar kijken, hè, de kerk, de gemeente. Maar dat is Gods wereldwijde kerk. Die wordt zo genoemd, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, laten we samen de Heer God in het gebed zoeken. Laten we bidden tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van de Heer Jezus. En wat is dat heerlijk, heren, dat we dat mogen geloven, dat we daarvan mogen zingen, dat we dat tot u in het gebed kunnen en mogen komen, omdat uw eigen zoon, ja, tot uw troon, de weg heeft ontsloten. En nu mogen we weten, heren, waar we ons ook bevinden, hoe het ook met ons gaat, dag of nacht, in verdriet of blijdschap, dat u in Jezus maar één gebed bij ons vandaan bent. We hoeven niet meer naar de tempel of de tabernakel om zo de weg ontsloten te krijgen door het offeren van dieren. Maar u hebt de weg geopend. En we danken u dat we dat ook vanavond mogen doen met verschillende mensen, met verschillende achtergronden, met verschillende wegen die ze ook in de afgelopen periode zijn gegaan, levenswegen. Er zijn mensen bij ons, heren, die blij zijn omdat ze een jubileum mochten vieren. Er zijn mensen die blij zijn omdat ze vol enthousiasme eindelijk het oude van de studie of school achter zich kunnen laten en ook het nieuwe van de studie waar ze naar uitkijken, dat gaat aanbreken. Heren, dan zijn we vol vuur, dan zijn we vol leven en dankbaarheid. Maar er zijn ook mensen bij ons met verdriet. Omdat we in de afgelopen week ook geliefden moesten brengen naar het graf. Omdat we in de afgelopen week te maken kregen ook met lijden, met ziekte, met psychische nood. O Heere, u die ons doorgrondt en kent, u die alles van ons afweet, dat we het vanavond ook in dit gebed bij u brengen. Dank u wel, waar dan heen? Zo zegt het lied, tot u alleen. En zo mochten we hier komen. Misschien wel meegenomen door anderen, misschien heel bewust aanwezig om bij u te schuilen. En we willen u vragen dat het ook zo'n uur mag zijn. Dat we mogen schuilen bij de heilige God. Die God die tot ons spreekt door zijn woord en geest. Die God die anno 2024 dezelfde is die hij gisteren was. Die hij ook in de toekomst zal zijn. Heren, met alles wat om ons heen gebeurt, bent u onze blijvende houvast. Onze Vader in Christus Jezus. Heren, dat we dan allemaal zo mogen schuilen bij u, ook nu in dit gebed. En dat we ook allemaal, ook nu, ook die houding mogen aannemen als wij vragen, Heren, spreek tot ons, door uw woord tot ons. En dat we ons ook laten gezeggen door uw woord. Dat we u ook niet alleen horen, maar ook uw stem en mogen gehoorzamen. Spreek dan tot ons, Heren. En open onze harten, o Geest van God. Dan zal de gemeente horen het verstaan. Doe dan weg alles wat die zegen in de weg staat. Vergeef het kwade, het zondige. Heren, doe het genadig weg. In de naam van Jezus Christus, op grond van zijn volbracht werk, bidden we het u uit genade. Amen. Gemeente, ik wil met u lezen uit Jona 1. Ik wil de komende keren preken uit Jona. Het is geen groot boek. Dus dan zal het misschien een 3-4 keer zijn, denk ik. Dat we een prekenserie over Jona houden dus. En vanavond is de eerste keer. En Jona 1 willen we lezen, Jona 1, de versen 1 tot en met 16. Jona 1, de versen 1 tot en met 16. Jona, dat was een bekende profeet. Die leefde zo in de 8e eeuw voor Christus. En hij verkondigde vooral eigenlijk ook heil voor Israël. Dus een goede tijd voor Israël. Een bekende profeet. Hier horen we dat de Heere God Jona roept tot een bijzondere taak. Hij moet namelijk een woord hebben, een preek houden, voor de wereld zou je kunnen zeggen. Voor de wereld en ook niet zomaar de wereld, Nineveh. En daar had Israël veel van te lijden gehad. Het is alsof je naar de Tweede Wereldoorlog werd geroepen om in Duitsland de blijde boodschap te brengen. Zeg, nou, maar daar ga ik niet heen. En we weten dat wel, hoe lang het heeft geduurd voordat er een keer een normale voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland kon plaatsvinden. Met alles wat er gebeurd was. Dat is tegenwoordig een beetje voorbij. Maar om even begrijpelijk te maken, dat we zeggen, ja, waarom doet Jona dat niet? Nou, dit was dus, hij wou best wel preken, hij wou God wel dienen, maar dit gaat hem te ver. Dit wil hij niet doen. Luister maar, we gaan samen horen Jona's roeping en vlucht. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh. Zo'n 350 kilometer boven Bagdad. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord, letterlijk staat er, en hij daalde af in dat schip om met hen mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee, om daardoor het schip lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten we het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch, door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En Jona zei tegen hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei Jona tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan. En ze zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons. Want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en zij legden geloften af. Tot zover deze lezing uit Jona 1. En we willen vanavond stilstaan bij die eerste woorden. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. En dan in bijzonder ook die opdracht, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heere, hij daalde af naar Javo enzovoort. In bijzonder dus dat eerste deel, die roeping en die vlucht. Gemeente, voordat wij gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, willen we Psalm 139 zingen. En nu begrijpt u waarom we ook Psalm 139 zingen. Het is een geliefde psalm, juist ook omwille van alles wat we meemaken, dat de Heere alles van ons weet, zoals we dat ook in het gebed net mochten verwoorden. Maar in die psalm, ja, komen we er ook wel tegen wat Jona hier toch eigenlijk doet. Hij probeert te vluchten voor de Heere, maar dat lukt toch helemaal niet. Je kan toch niet vluchten voor de Heere? Ja, de Heere is toch uiteindelijk overal, op bergen en in dalen. Ja, overal is God. En Psalm 139 bezingt dat ook op zijn eigen manier. Psalm 139, we zingen nu vers 3 en 5. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Jona, we kennen denk ik allemaal wel zijn verhaal. En we kennen allemaal wel dat kleine Bijbelboek. Misschien is het wel nieuw voor u dat de naam Jona betekent wilde duif. Wilde duif. En hij is het ook die die naam eer aandoet. Als God hem roept om Gods boodschap naar de stad Nineve te brengen, laat Jona zich niet zomaar temmen. Maar het is als een duif bij mij in de tuin. En mooi om naar te kijken, maar als ik te veel aandacht voor hem heb en ik loop naar hem toe, probeer contact te brengen, vliegt hij weg. En hij weet wel zelf hoe hij kan leven en hoe hij voor zichzelf kan zorgen. Daar heeft hij mij niet voor nodig. Jona, wilde duif. Als God contact met hem zoekt, als God in bijzonder ook een bijzondere taak voor hem heeft, als hij geroepen wordt tot een bijzondere dienst, heeft Jona grote weerstanden om in de dienst van God te gaan staan. Oh, hij is inderdaad een profeet en boodschappen brengen van hel naar zijn eigen volk, prima. Maar wat de Heere God hier vraagt aan hem, dat gaat hem echt veel, veel, veel te ver. En we kennen allemaal wel dat kinderlied. Jona heeft God wel verstaan, het is niet dat hij hem niet gehoord heeft, maar hij stoort zich er niet aan. Jona gaat heel eigenwijs met een grote boot op reis. Maar de Heer zegt, nee, nee, nee. Jona moet naar Nineve. En zo vliegt Jona weg, loopt weg, zo ver mogelijk. En als je dit Bijbelgedeelte leest, dan valt het op hoe bedrijvig hij wordt. Als de Heere hem roept, dan lijkt het aanvankelijk en hij stond op. Maar allerlei werkwoorden klinken er dan, allerlei bedrijvigheid. Maar wel allemaal met het doel om zo ver mogelijk bij die taak, bij die roeping vandaan te gaan. Hij loopt juist de andere richting op. Hij slaat op de vlucht. En ik denk dat dit ook een reden is waarom ook heel wat mensen, ook het Bijbelboek, Jona, ja, toch wel een aansprekend boek vinden. Omdat dit een profetenboek is waarin we niet horen van een profeet die nou zo netjes in het spoor loopt. Een profeet die helemaal wegwijs is. Maar dit is nou zo'n profeet die eigenwijs is. Een profeet die vlucht, die er mooi geen zin in heeft om dat te doen wat God van hem vraagt. En ik denk dat Jona ons aanspreekt omdat wij dat ook kennen. Hoe vaak zijn wij niet in ons leven op de vlucht voor God? Oh nee, niet als het gaat om misschien de zondagse kerkdiensten. Niet als het gaat om lid te zijn van de kerk. En wij willen ook net als Jona misschien wel gelovig zijn, bij het volk van God horen. Maar als God echt iets van ons gaat vragen, als God echt iets van ons gaat vragen wat ons grote moeite kost, maar waarvoor hij wel Jona, maar ook Jona's, mannen, vrouwen ook nou juist op het oog heeft, als hij nou juist ook Jona's wil inschakelen tot bijzondere dienst, ook bijzondere dienst aan de wereld, of een bijzondere dienst waarin het meer van je gevraagd wordt dan alleen zondags in de kerk te zitten, en er meer aan je gevraagd wordt om gewoon, ja, de dingen te doen die je prima vindt als het gaat om het geloof, maar als het meer gaat vragen, als het echt je leven gaat vragen, als het echt ook je de dienst aan God gaat vragen, als het ook kan betekenen dat het spannend is, als het ook kan betekenen dat je misschien wel met kritiek te maken krijgt, als je misschien wel betekent Dat je uit je comfortzone moet. Dat je jezelf, je eigen leven niet meer kan behouden. Dan zijn we toch allemaal op de vlucht. Dan willen we toch allemaal op de vlucht. Hebt u dat niet? En zelfs ook als we hem gaan dienen, hebben we soms nog de neiging. Dat ik denk, op bepaalde momenten van, nu vlucht ik eruit weg. Jona spreekt aan omdat we het kennen. O, Jona vond het niet moeilijk om een profeet te zijn, nogmaals om die positieve woorden te laten klinken. Maar om geroepen te worden voor dienst aan de wereld, dat ziet hij niet zitten. En wat gaat hij dan doen? Dan vlucht hij weg. En gemeente, dat is uiteindelijk een vlucht van zelfbehoud. Hij wil zelf geloven op zijn manier en hij wil best een positief geluid laten horen van de Heere, maar dan wel op zijn manier. En als God meer vraagt, wat hij totaal niet begrijpt, om ook een boodschap te hebben voor de wereld buiten hem, nou, dan geeft hij niet thuis en zeker niet aan die mensen in Nineveh. Dat zijn grote zondaren. Er was kwaad. De Heere zegt het zelf ook. En ga naar de stad Nineveh. En daar wordt ook over gezegd. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. In Nahum kun je lezen. De profeet Nahum heeft het erover waar het daarover gaat. Het gaat over bloedvergieten vindt in die stad plaats. Er vinden moorden plaats. Maar er wordt ook veel roofovervallen vinden er plaats. Het is een leugenachtig gebeuren. Dus er is veel onrecht. Er is veel onrecht daar in die stad. En Jona moet erheen om dat onrecht aan de kaak te stellen. Nou, mooi niet. Want stel je eens voor als ik daar kom en ik ga preken. Maar wat zijn nou zijn weerstanden geweest? Stel je voor dat ik daar kom en ik ga preken. En dan ga ik ze het evangelie verkondigen. En dan gaan die grote vijanden van Israël zich bekeren. Daar had hij blijkbaar geen zin in. Laat ze maar lekker in dat kwaad. En Heere, straf hen maar. En als ze zich bekeren, dan kan het ook wel zo zijn dat hij misschien thuis ook alweer raar wordt aangekeken. Van, Nineveh wordt verwoest, gebeurt er maar niet. En Jona, ben je wel eigenlijk een goede profeet? Het kon hem eigenlijk alleen maar reputatieschade aanrichten, ook voor thuis. En dat gevaar bestond ook nog eens een keer, dat als hij daar ging rondlopen, dat ze misschien wel collectief boos werden en dat ze hem misschien wat aandeden. Precies de dingen die wij ook hebben om op te staan tegen onrecht, op te staan tegen de dingen die we ook in de wereld zien, waarom wij het vaak ook zo lastig vinden. Geloven vinden we best wel prima om naar de kerk te gaan en om ook je tienden te geven, ook al zijn dat de twintigsten, wat dat ook is, of misschien wel 1%, je begrijpt wat ik bedoel. Maar als het gaat om, ik noem maar wat, ik ga dat nu niet benoemen, het kwaad in de maatschappij. Als het gaat om het benoemen van antisemitisme. Nou, daar ben ik wel tegen, ja. Maar hebben we ooit wel eens actief, als het ware ons ook opgesteld, waarvan je wist als ik daar kom, ja, dat kan best wel zijn, dat ik van een aantal mensen die daar heel anders over denken, dan kan ik nog wel eens een keer een vuist krijgen. Laten we toch liever aan anderen over. En dan kan het ook zo zijn, dan kiezen we voor zelfbehoud. En ik preek tegen mezelf, hè? Net zo goed. Deze woorden, ze spreken zo aan, omdat we zo dicht over onszelf hebben. Hier wordt de gemeente een spiegel voorgehouden. Wij zijn ook druk. Wij zijn ook allerlei activiteiten vinden er in de gemeente plaats. Jona is ook actief. Maar zijn bedrijvigheid is er wel op gericht om eigenlijk bij Gods roeping vandaan te komen. En nu die spiegel voor ons. Ook zoveel bedrijvigheid in deze gemeente. Ik vind het geweldig om hier dominee te mogen zijn. Wat gebeurt hier veel? Zelfs als ik aan de zijlijn sta, mag hier zoveel gebeuren. Dan mag je er gezegend in weten, mag je God ook loven. En dat doe ik ook. En tegelijk deze spiegel voor ons allemaal. Maar waar is die bedrijvigheid op gericht? Is die bedrijvigheid er vooral op gericht om zelfbehoud? Dat we zeggen, dat onze gemeente blijft bestaan. Dat daar een goed gerucht over gaat. Dat er positief over wordt gesproken. En dat we als het ware onszelf in onszelf opsluiten. Of zijn onze activiteiten gericht op de dienst, de navolging van Christus in deze wereld? Waarin we ook heel goed beseffen dat we niet kerkje zijn voor ons als kerk, maar we zijn kerk om een woord te hebben voor deze wereld. En, En wat dat betreft is het zo mooi dat we dat kunnen laten klinken, ook naar zo'n vakantiebijbelweek waarin we dat ook mogen doen. Zo'n vakantiebijbelweek is immers een moment waarin we ook een woord mogen hebben voor de wereld. Allerlei kinderen mochten erin participeren. En dat is een geweldig stuk werk hier ook in Ochten. En van Groot Nieuws Radio kwamen ze op ik van iemand. Ik hoorde Ochten op de radio. Nou, dan mag Ochten op de radio. En ook op, dan mag er zo over gesproken worden. Omdat we dan ook dienstbaar zijn voor de wereld. Gebeurt dat niet in Ochten? Ik zeg, ja, dat gebeurt zeker, broeders en zusters. Maar dat we elkaar ook steeds ook scherp houden daarin. Ook als we deze boodschap van Jona horen, dat we ons niet verheffen, maar dat het wel heel gauw is. Dat we de dingen doen, hè, gericht vaak op zelfbehoud. Hè, maar we zijn er nu juist in het bijzonder ook om het licht van de wereld te zijn. Geroepen in de navolging van Christus een woord te hebben voor de wereld. Jona die gaat dus weg, hij vlucht weg. En Jona die is een ware wilde duif. Hij fladdert weg, hij vliegt weg. Hij wil zijn eigen leven blijven leven. Misschien wel als toch inderdaad behorend bij het volk van God. Maar het gaat hem om zelfbehoud. Wel op zijn manier. Maar dan zien we ook hoe het met Jona afloopt. Hè? En dat staat ook niet voor niets in dit profetenboekje. Ik heb heel bewust ook met nadruk gelezen over wat er dan met Jona gebeurt. Ja, hij zegt, nou ja, dat zien we pas aan het eind. Dan wordt hij overboord gegooid. Nee, maar we zien dat de Bijbelschrijver het al heel duidelijk aan het begin ook al zegt. Moet u nog maar eens meelezen wat voor woorden er ook worden gebruikt. In vers 3 begint het al. Maar Jona stond op naar Tarsus te vluchten. En dan weg van het aangezicht van de Heere. Dat klinkt zelfs twee keer. En dan staat er, en hij daalde af naar Javo. En dan denk je, ja, maar dat is gewoon geografisch. Hij daalde af. Op de landkaart ga je er naar beneden. Nou, gemeente, de Bijbelschrijver gebruikt dit woordje afdalen zo vaak dat het veel meer is dan alleen een geografische aanduiding. Dit is het begin om aan te geven, wij noemen dat in de Nederlandse taal wel een eufemisme. Dat is eigenlijk afdalen betekent eigenlijk een weggaan van sterven. Dat is de weg die je gaat naar de dood. Een eufemisme. Dan ga je het eigenlijk wat zachter zeggen met wat er nu met Jona gebeurt. En luister maar, hij daalde af naar Javo en hij vond een schip dat naar Tarsus ging. En hij betaalde de prijs voor de overtocht. En dan staat er in onze vertaling, en hij ging aan boord. Maar in de Hebreeuwse tekst staat dan hetzelfde woord weer. En hij daalde af. Hij daalde af, dus hij daalde nog verder diep. Hij daalde af in die boot om met hem mee te gaan naar Tarsus, weg voor het aangezicht van de Heere. En dan komen we dat ook weer opnieuw tegen in vers 5. Hè, toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip. Hij was gaan liggen en hij was in een diepe slaap gevallen. Een diepe slaap. Hij werd niet wakker. Dat laat hij zien. Deze woorden die spreken niet maar alleen maar letterlijk om iets aan te geven. Maar dat laat hij zien van de geestelijke gesteldheid waarin Jona is terechtgekomen. En uiteindelijk daalt hij af. Hè, ook zo horen we ze wierpen hem in de zee. Hè, de woedende zee. En opnieuw daalde hij daar in dat water af. Het was één afdalen. En ik heb het nu nog niet gelezen. Maar dan, we weten het, een kind weet het en een vis lokt hem op. Nou, die zien we niet meer terug. Die is afgedaald tot in het dodenrijk. Nou, dat is wat hier wel beschreven wordt. Een afdalende beweging. Een afdalende beweging als je vlucht voor God. En dat geldt niet alleen voor Jona, maar ook een gemeente. Een gemeente die vlucht voor de dienst aan de wereld. Jona behoorde ook bij het volk van God. Wij mogen ook gemeente van de Heer Jezus zijn. Maar als Jona niet aan Gods roeping beantwoordt om ook een woord te hebben voor de wereld, zien we wat hier gebeurt. En een gemeente die vlucht voor de dienst ook aan God in de wereld, is een slapende gemeente. En zal uiteindelijk ook een dode gemeente zijn. Omdat datgene wat God ons geeft aan zegen, dat gaan we niet doorgeven. U kent dat wel, hè? De Jordaan die uitloopt op de Dode Zee. Hoe kan het nou dat die Dode Zee zo dood is? Jordaan is zo levend qua water. Dat komt helemaal, hè, er komt levend water. Maar die dode zee, die is dood, ja. Want dat water kan niet verder. Dat water kan niet verder, dus dat is geen levend water. Dat is dood. En zo is ook met de zegen van God. Hè, die rivier van Gods zegen die wij mogen krijgen in Christus Jezus. Daar mogen wij van opleven, daar mogen wij door verkwikt worden. Op het moment dat we denken dat we dat voor onszelf kunnen houden, oh gemeente, dan gaat het mis. En dan wordt dat water dor, dan wordt dat doods. Maar dat moet doorstromen. En Jona die ontdekt het. Jona ontdekt het, hè, dat afdalende, dat in slaap vallen en uiteindelijk in de bek van de vis terechtkomen. Dan daal je af tot in de dood. Dat zegt hij ook, dat gaan we nog lezen. Dat hij was afgedaald gewoon door de poorten van de dood. Een waarschuwing, gemeente. De Heere God is een God van barmhartigheid. Dat mogen we zometeen ook horen. Dat mag ik zeker ook laten klinken in deze dienst. Maar onze God is ook een God van recht en gerechtigheid. Onze God is ook een God die, ja, je zou kunnen zeggen zijn recht en zijn rechtvaardigheid, die hebben alles te maken ook met zijn liefde. En als aan zijn recht, hè, geen recht wordt gedaan, dan zien we ook dat de Heere God, dat je God ook kan tegenkomen in het leven. Dat God ook kan straffen. Wow. Ja, maar dat horen we niet zo graag. Dat God ook kan straffen. God is toch een liefdevolle vader? Zeker. En dat is het evangelie, de blijde boodschap. Maar hij is ook de almachtige rechter. Die oordeelt, die zijn gerichten over de aarde laat gaan, ook over zijn kinderen. En we gaan ontdekken, hij doet niet met Jona naar zijn zonden. Dat gaan we nog ontdekken, maar hij straft wel, maar niet naar onze zonden. Maar hij straft hem wel, hè? Maar uiteindelijk om hem ook juist te louteren, om juist ook weer terug te winnen. En dat gaan we nog ontdekken, maar die God is er nu ook. En dat moeten we, en dat willen we ook laten klinken. Want dat hoeft ook helemaal niet, in die zin, het kan wel lastig klinken, maar dat heeft nou juist alles te maken. God is liefdevol en hij is ook rechtvaardig. En die twee die staan niet tegenover elkaar, maar die horen juist bij elkaar. God is, het is juist ook Gods liefde, hè? Ik hoop dat je dit snapt. Dat hij het onrecht in Nineveh niet kan aanzien. Al die moorden, al dat roven, al dat liegen. Had er ook niks van aan kunnen trekken. Nee, maar dat was liefdeloos geweest. Maar het is juist zijn liefde dat hij deze mensen ook nog de kans wil geven dat ze zich bekeren. Dus dat is zijn liefde. Maar ook tegelijk zijn rechtvaardigheid. Het zijn alle twee, die werken door elkaar heen. Maar Jona is degene die in dit Bijbelgedeelte echt degene is die het meest dwars ligt. Dat vind ik wel echt een spiegel, hoor. De heidense zeelieden, die vrezen de Heere God in dat Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Jona kan een voorbeeld nemen aan hen. Maar Jona, hè, die komt als het ware in die spiraal naar beneden. Omdat hij denkt, hè, dat hij dat zelf behoudt. Dat hem dat uiteindelijk leven schenkt, dat het hem de toekomst geeft. En dus niet. Gemeente, ook dat laten we klinken, ook vanavond. We hebben een God die ook de almachtige rechter is. Maak dat niet los van dat hij ook een liefdevolle vader is. Moeten we nooit van elkaar losmaken. We mogen weten dat dat recht ook in zijn handen ook goed is. Maar dat betekent ook dat hij van ons vraagt in ons leven ook om oog te hebben voor wat recht en wat gerechtigheid is. In de samenleving, maar ook in je eigen leven. En dat we God ook kunnen tegenkomen als wij daar een loopje mee nemen. En deze boodschap preek ik net zo goed naar mezelf. En daarom ook dat iedereen ook weer kritisch kijkt naar dingen, zaken in je leven waarvan je weet dat ze niet kloppen voor het aangezicht van God. En dat je ook op de vlucht bent eigenlijk. Dat je zegt, nou, ik dien hem wel voor misschien wel van zes van de tien dingen. Maar je zegt, een aantal dingen inderdaad, dat laat ik toch maar een beetje duister. Dat wil ik toch wel vasthouden. Dat wil ik toch wel zo doen. Daar wil ik eigenlijk toch niet verder over nadenken. Want dat kost me veel te veel als ik dat zou moeten opgeven. Gemeente, dit Bijbelgedeelte leert ons juist, het kost je veel meer als je niet opgeeft. Maar dan gaan we die afdalende weg. Maar ik hoop, als we niet luisteren naar het woord van God, dat God inderdaad ook door ook optreden ons leven loutert. Want die almachtige rechter zal eenmaal ook oordelen over ons leven. Ja, als Christus terugkomt. Om te oordelen de levenden en de doden. O Heere, zie bij mij een schadelijke weg zij en leid mij tot de eeuwige weg. Ach, dat het woord van God ook vandaag een spiegel mag zijn. Dat God niet zijn megafoon hoeft op te zetten. Dat er zulke stappen nodig zijn die bij Jona plaatsvinden. Maar dat we juist ook door deze boodschap ons ook opnieuw zullen bekeren tot God. Jona en bekering. Zien we al niet eerst een eerste stap van Jona van bekering? O, dominee, u bent gestopt. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Ik weet wel hoe het verder gaat, maar dat wil ik ook wel horen. En ik kijk uit misschien wel naar de volgende preek. Maar toch zie je al iets van een soort eerste bekering bij Jona. Oh? Nou, zo zou je toch wel wat kunnen noemen. Ook al is het nog wel mager, hoor. Maar toch, aan de andere kant, wat is het toch uiteindelijk ook een eerste teken dat Jona ook beseft dat deze ellendige situatie door hem komt. En wat is ook een eerste teken dat hij ook zegt tegen hen, gooi mij maar overboord. Want deze storm, deze ellende overkomt jullie door mij. En daar zit wel iets in, hè? Dat je zegt van, hé, dit is Jona in te prijzen. En zo laat hij zich ook overboord gooien. Er zit iets in van een eerste, ja, toch erkennen van schuld. En Jona geeft zo eigenlijk zijn leven. He, om de heidense zee mensen het leven te geven. Maar tegelijk, gemeente van de Heere Jezus Christus, als ik dat lees, dan is dat toch niet de Heere Jezus. Natuurlijk, als we over Jona gaan preken, dan zullen we het ook zeker over hem hebben die meer is dan Jona, de Heere Jezus. Ik ga niet zeggen dat wat Jona hier doet al op de Heere Jezus lijkt. Want Jona gaf inderdaad zijn leven om die zeemensen het leven te geven. Waarom is dat dan niet als de Heer Jezus? Omdat de Heer Jezus dat nou plaatsvervangend deed. Jona verdiende het om de zee in te gaan. Om af te dalen in de dood. Als je zo ook niet die weg van de levende wil gaan. Maar Jezus die gaf zijn leven om niet een paar mensen, heidenvolken, heidense mensen, zeemensen het leven te geven, maar om de weg, de waarheid en het leven te zijn. Voor Jood en de heidenvolkeren. En hij ging de dood in op Golgotha. En hij ging het gericht in van die woeste rivieren, van die zee van Gods toren, plaatsvervangend. Er was geen zonde in hem. Maar hij ging die weg om de zonde te dragen, om de weg van vluchtende mensen die bij God vandaan vluchten, om die weer terug te kunnen brengen naar God. Om de weg te zijn naar het leven. De Heer Jezus Christus, we gaan zeker over hem spreken. Maar nogmaals, zeker je zou kunnen zeggen, het is al wel een eerste aanzet. En ook als hij zegt van ik ben een Hebreeër, ik vrees de Heer. Nou, we zien het nog niet zo, Jona. De God van de hemel, die de zee in het droge gemaakt heeft. Maar we gaan de volgende keer naar zijn gebed luisteren. Naar het vervolg van de tekst luisteren. Maar één ding wil ik al wel vast verklappen. Omdat ik ook weet dat u al weet dat het daar op uitloopt. Dit Bijbelgedeelte laat iets u zien ook over dat met God niet te spotten valt. Dat met God, dat God ook een rechter is. Dat God ook, God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hè? Het gaat zo uiteindelijk zoals hij wil. Hoe krom onze wegen ook zijn. Maar hij weet daar uiteindelijk wel zijn weg mee te gaan. Maar in het Bijbelgedeelte zien we ook de grootheid van Gods zondaarsliefde. Want uiteindelijk gaat de Heere God deze Jona niet afschrijven. Dat is toch voor de volgende keer, ja. Maar ik wil er toch alvast wat van zeggen. Uiteindelijk gaat de Heere God deze Jona niet echt doen afdalen in de dood. Want Jona heeft God heeft een plan met deze Jona. Hij wil deze wilde duif, wil die echt zijn postduif maken. Wilde duiven, ze zijn niet te benaderen, ze willen hun eigen leven leven. Maar hoe anders die postduiven, die door mensen zijn getemd, die hun boodschap willen brengen, die zich laten voeren door het eten, ze komen weer terug, ze voelen zich thuis, ze weten zich veilig bij hun eigenaar. Gemeente, Jona was geroepen om een postduif van God te zijn, om de boodschap te brengen aan Nineveh, en dat gaat hij ook doen. U hebt het begrepen. Wilde duiven schakelt, kan God, wil God inschakelen om bruikbare duiven te zijn in zijn hand. Misschien zeg je, ja, maar ik ben zo wild. Ik heb geen gelovige opvoeding gehad. Of ik ben wel gelovig opgevoed, maar ik ben zo de wijde wereld ingetrokken. Ik ben wilder dan anderen. Kan God mij wel gebruiken? Ja. God kan jou juist gebruiken. Ons allemaal. Niet alleen de dominee die een boodschap brengt van God. Ik ben ook zo'n postduif. Niet alleen die ouderlingen en diakenen die met woord en daad ook als het ware de boodschap van God bij mensen brengen. Niet alleen die jeugdwerkleiders die dat hebben gedaan naar de kinderen. Maar u allemaal. De hele gemeente. In het ambt van alle gelovigen. Ach, wat zouden we die heren ook aan zijn bestemming met ons laten beantwoorden, als we dat meer en meer beseffen. Op jouw plekje hoor, waar je ook bent. En we gaan ook ontdekken, de problemen zijn echt niet te groot als je je als postduif laat inschakelen door de Heere. Daarom, de Heere roept je, wie? Ja, jou. Ja, jij, die nu luistert. Hier in de kerk, maar ook thuis. Hij roept u. Hij roept u tot zijn dienst. Hij roept u. Hij heeft u geroepen om bij de gemeente van de Heer Jezus te horen toen u gedoopt werd. Velen van u hebben het beaamd op een bepaald moment. Ik wil bij die gemeente horen. Maar nu roept u, hij roept u niet alleen tot die gemeenschap met hem, maar nu ook tot een navolging van Christus. Ja, jou. Hij roept jou tot een navolging van Christus om een woord te hebben voor de wereld. Maar dat geeft even doel, hè? De komende periode. Voor mensen die denken, wat is het zin, wat is het doel? Zoek je doel daar maar in. Wat voor een beroep u ook heeft. In de navolging van Christus Jezus. Een boodschap hebben voor de wereld. Heere, laat ons zo postduiven zijn. Als we ook weer de til verlaten. Weer uitfladderen de wereld in. Heere, gebruik ons. Neem ons. Opdat we niet een leven van afdalen zullen gaan, maar een leven van opstijgen. Amen. We gaan samen zingen en dat willen we doen uit lied 460 vers 2 en 1. En we zingen het ook in die volgorde, 2 en 1. En lied 460, 2 en 1. Laat dat samen zingen. Gemeente, laten we samen de Heer God danken en bidden. O Heer, en zo mochten we in dat lied ook opnieuw laten klinken, Heer, dat wij het meer mogen doen dan met Jona alleen. Dat Jona in zijn leven iets laat zien van u, dat moet je soms wel echt met een loep bekijken, u Heer Jezus. Maar steeds weer, Heer, mogen we horen in de verkondiging van het woord dat meer dan Jona is hier aanwezig is. Dat meer dan Jona, Jona die zijn leven gaf voor anderen, maar wel omdat hij zijn eigen schuld moest dragen. Dat u daarboven, Heer Jezus Christus, ons zo hebt lief gehad, dat er in de Bijbel sprake is van zondaarsliefde, omdat u tot zonde werd gemaakt. En dat er barmhartigheid is door het bloed van het lam. En we danken u, Heere, dat we door de verkondiging van het woord ook steeds weer mogen horen wie u bent. Steeds een stukje van u mogen leren kennen. Een liefdevolle vader. En daarbij ook een rechtvaardige rechter, een almachtige rechter. Die ook de macht heeft om de elementen te gebieden. O Heere, dat we ook zo in dat allerheiligste geloof u mogen vrezen, dat is liefhebben. En ook zullen opruimen wat niet past, wat niet recht is. Maar ook de moed hebben, Heere, om ook te benoemen wat kwaad is in de wereld. Ook als ons dat wat kost. Ook als ons dat verzet kan opleveren. Maar Heere, dat we dat altijd mogen doen vanuit die bewogenheid, zoals u ook Jona erop uitstuurde. Omdat u bewogen was, ook met de mensen en de dieren in Nineveh. Dat gaan we nog ontdekken, opnieuw weer ontdekken, ook in deze gemeente. Heere, wij danken u zo, dat we zo ook mochten zingen net. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. Heer, dat we nu ook zo als postduiven erop uit mogen gaan. Maar niet in eigen vliegkracht, maar in de kracht van onze Heere Jezus Christus, die zijn leven gaf, die is opgestaan, die ook onzichtbaar aanwezig was, ook op deze dag in de kerken, die gesproken heeft, die zal spreken, die er is, ook onzichtbaar aanwezig door zijn geest. Dank u, Heere, dat u zo dicht nabij wil zijn, ook zo wil helpen. Heere, wij willen u bidden voor de wereld waarop wij leven. Jona had een roeping voor de wereld. En de vissersmensen die riepen hem al om in ieder geval te bidden voor hen. Bid voor ons, sta op en bid alvast tot je God. Bid. Heere, zo willen we ook voorbeden doen voor die wereld. Heere, maak ons betrokken en bewogen. Die wereld dichtbij, die wereld ver weg. Die wereld waar ook veel en van alles op gebeurt. Aan kwaad, aan verdriet, aan pijn. O Heere, ontferm u over de wereld. In het bijzonder ook over de regio waar u hebt rondgewandeld, Heere Jezus. We nu ook horen over de toenemende spanningen van Israël en Hezbollah. O Heere, dat het niet verder zal toenemen. Maar oorlogen zullen stoppen. O Heere, geef vrede in die regio. Geef wijsheid aan beide kanten, Heere, om hier een uitweg in te vinden. O Heere, ontferm u. O Heere Jezus, u die toch ook zo'n Joodse Heere Jezus was. Heere, dat uitverkoren volk. Ontferm u, Heere, maar ook over de Palestijnen. Over ook christenen. In beide groepen, o levende God, wij leggen dat voor u neer. Heere, zo bidden wij u of u met ons mee wil gaan weer naar huis. Wilt u ons dragen in de holten van uw handen? Breng ons ook volgende week weer bij elkaar in de kerk. Maar Heere, wees met ons. Ook als morgen het weer gaat beginnen. Het werk, de studie. Of als we nog misschien een week vakantie hebben. Dank u wel, Heere, dat wij mogen geloven en weten, op bergen en in dalen, ja, overal is God. En in Christus Jezus wil Hij mijn Vader zijn en weet Hij de juiste weg die goed is en recht. Vergeef zo alles wat niet goed was in het spreken en het luisteren. En verhoor onze gebeden als wij het u bidden uit genade in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we mogen onze gaven geven. En de eerste collecte is bestemd voor hoop voor Albanië. En de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. En het derde voor de vakantie Bijbelweek. Die mooie week die we net achter ons hebben liggen. Maar die natuurlijk ook weer alweer binnenkort vast geëvalueerd wordt. Ook weer gekeken wordt naar een nieuw jaar. Ook van harte de collecten bij u en jou aanbevolen. Voordat we de zegen mogen ontvangen, mogen we samen zingen Psalm 134 vers 3. Dat zeer een zegen op u daal. Die hebben we nodig, hè, om zo'n duif te zijn waarvan God wil dat we zijn. Duiven, postduiven in zijn hand om anderen in woord en daad de blijde boodschap te brengen. Psalm 134 vers 3. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.